masterclass die ik geef, is nog een andere masterclass die is nieuw. Dat is zakelijk tablet tekenen.
Okay,
ja. Maar Meester met Marcus is eigenlijk de basis voor het visual thinking. Maar ik ben er nu echt van overtuigd dat als je het tekenen daar meer zou inzetten en dingen meer op een visuele manier gepresenteerd worden in plaats van dat er een dik verslag komt, en dan is de focus de hele tijd op die tekening.
De PowerPoint-presentaties of presie, whatever ik heb gezien en waar ik wat van moest opsteken, mm-hmm. Ja, dat blijft er weinig van hangen, hoor.
Ja. De moeilijkheid zit hem heel vaak niet in het tekenen zelf. Want als je daar maar vaak genoeg mee bezig bent, is natuurlijk ook een kwestie van heel veel doen. Dan creëer je een soort van visuele vocabulaire. Want mensen denken heel vaak als ze in een vergadering zitten dat ze het over hetzelfde hebben, maar heel vaak is dat helemaal niet zo. Ja, dat is echt waar.
Ja, dat klopt.
Ja. En die lullen totaal langs elkaar heen misschien.
Ja, ja, ja. Ja. Beginnen?
Ja, is goed.
Lekker, man. Ja, dit wordt een hele makkelijke voor mij.
Ja?
In ieder geval, wij kennen elkaar.
Dat scheelt.
Daarom.
Dat maakt het gesprek misschien wat minder ongemakkelijk.
Precies. Daar ga ik wel vanuit.
Ja.
Tegenover mij zit niemand minder dan Dries Banierink. En wij kennen elkaar al omdat wij inderdaad vorig seizoen samen hebben gedaan.
Ja.
En meerdere gasten hadden. En dat was super leuk om te doen trouwens.
Ja, dat vond ik ook.
Ja. En nu aan ons de eer om elkaar even te bevragen met de vragen.
Ja.
En dat is ook superleuk, vind ik. Voorbereiding ging daar wel wat anders. Dat ik natuurlijk al een paar dingen van je weet.
Ja.
Zullen we proberen dat ik je een klein beetje voorstel?
Ja, dat is
goed. Is ook wel leuk, hè?
Leuk.
Dan heb ik die druk alvast van jouw schouders afgehaald. En dan,
nou ja, ik kan mezelf op zich wel voorstellen. Maar, ja. Maar ik ben benieuwd hoe jij het doet.
Klopt. Nee, ik ken je als Dries Banierink. Degene die binnen de ANA Academie eigenlijk is gekomen nadat je bij, help me even, waar zat je eerst?
Fast Forward.
Juist, Fast Forward zat.
Ja, klopt.
Zo op die manier ben je er ingerold. En eigenlijk kan ik het niet in één zin omvatten wat je allemaal doet. Want je doet zoveel verschillende dingen. Technicus tot content creëren, zeg maar.
Ja, ik doe wel veel, ja.
Je doet echt heel veel.
Ja. Ja, dat vind ik ook het leuke eigenlijk aan het werk.
Ja.
Dus, ja, heel veel verschillende dingen doen.
En op de website van de ADE zag ik meester met markers.
Ja.
Dat is hetgene wat je aanbiedt.
Dat is wat ik als docent, zeg maar, of als coach bij de ADE Academie, de masterclass die ik geef op dit moment. Ja,
okay.
Klopt. Ja.
En je bent dus van Fast Forward gekomen. Hoe lang is het geleden dat je nu bij ADE
aansloot? Ik ben in 2017 begonnen met Fast Forward. En dat is een 2-jaar traject waarin je dus drie werkgevers hebt. En mijn laatste opdrachtgever was dus Robert, zeg maar. Dus bij En de Grote, bij de ADE Academie.
Ja.
Dus 2017. En ik had tussendoor nog wat tussen de opdrachten in ook nog wel periodes dat ik geen opdracht had. Een soort van lange vakantie tussen de opdrachten in, zeg maar. En dus het traject duurde iets langer voor mij dan die 2 jaar. Maar uiteindelijk, ben ik hier gekomen en mocht ik hier blijven.
Nice.
Tof was. Ja.
En waar ben je toen mee begonnen hier?
Dat was best wel een zoektocht in het begin. In het begin wist ik ook, het Fast Forward traject is eigenlijk gefocust natuurlijk op soort van persoonlijk leiderschap ook wel. Dus eigenlijk sluit het heel goed aan bij de ADE Academie. Maar ik kwam er eigenlijk, toen ik hier kwam, achter dat ik eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed wist wat ik nou precies wilde. Ik had 2 opdrachten daarvoor gedaan bij de gemeente Oldenzaal en bij het Saxion.
Ja.
Daar heb ik dus ook 8 maanden gewerkt ongeveer, allebei. En ik heb daar gewoon over het algemeen heel erg naar mijn zin gehad. Maar ik had niet meteen bij die functie zoiets van, oh, nou, dit is wat ik met de rest van mijn leven aan wil, zeg maar. Misschien is dat ook een beetje een illusie trouwens, dat je dat hebt meteen na zo'n na 1 opdracht of na 2 opdrachten. Mm. Maar toen ik hier kwam, toen was het in het begin ook wel een redelijke zoektocht van wat wil ik nou en wat voeg ik toe?
Ja, precies.
Dus in het begin was ik heel veel vooral bezig met de praktische dingen. Daar haalde ik een beetje de voldoening uit, zeg maar.
Ja.
Dus eigenlijk wat ik nu net ook weer heb gedaan. En dus het opbouwen van de masterclass voor Robert, zorgen dat er alles voor klaar staat. Ja, en toen heb ik eigenlijk in de eerste week of de eerste twee weken dat ik begon, toen heb ik de masterclass die ik nu dus die we nu net hebben opgebouwd, die heb ik gevolgd bij Robert. En zo is dat tekenen eigenlijk begonnen. En toen is dat eigenlijk, heeft de gestart langzaam opgebouwd, zeg maar. En ben ik daar steeds meer voor gaan doen. En meer klussen dus ook daarvoor gedaan.
Ja. Wat ligt daar dan ook de focus nu het meest op?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dus okay. Ik met name, ja, we zijn natuurlijk een redelijk, nou, klein is niet helemaal het goede woord, maar gewoon we zijn een scale-up, zeg maar. Dus we zijn nog, we zijn in ontwikkeling. En dat vind ik tegelijkertijd ook heel leuk, want dat betekent dat het een heel dynamische werkomgeving is en waar dingen heel snel veranderen. En waar je dus, waar we eigenlijk mee begonnen, hè, dus heel veel verschillende, waar ik met heel veel verschillende dingen bezig ben. Dus één keer ben ik inderdaad een website aan het maken, de andere keer zit ik achter de knoppen, en de andere keer zijn we met z'n tweeën de ADER podcast hosts.
Ja.
En de andere keer geef ik een masterclass in tekenen.
Ja.
Hoe kwam ik hier ook alweer?
Het is wel superleuk inderdaad dat je echt vet veel verschillende dingen doet. Ik kwam erop van, waar ligt de focus nu?
Ja, nou ja, wat ik leuk vind om heel veel verschillende dingen te doen, is dat je dan dus ook steeds meer erachter komt van wat vind ik echt leuk, zeg maar, van die dingen. Dus in het begin, wat ik zei, van waar ik de voldoening haalde uit van, oh, dat opbouwen vind ik tof, zeg maar. Nu merk ik dat mijn focus dus meer ligt op het tekenen. Dus dan is dat ook automatisch weer dat ik denk van, oh ja, dat is even een moetje. Dat is ook prima om dat even te doen. Maar de focus ligt inderdaad wat meer op dat tekenen, om daar verder in te gaan, ja.
En jouw rol binnen de ADER Academie is dan dus ook wel zo vrij dat je dan best wel snel kunt bewegen naar wat je leuk vindt.
Ja, zeker.
Dus dat je daar snel in kan wisselen.
Ja. Ja, en dat is sowieso wel een iets wat ik heel fijn vind hier. Wat heel erg speelt, is dat je dat het heel erg gericht is op van wat kun je en wat vind je leuk. En niet zozeer op dit is de functie, doe de functie maar.
Ja, ja.
Want bijvoorbeeld om weer de vergelijking te trekken met die opdracht hiervoor, dat was ook wel vrijheid bij het Saxion, bij de gemeente. Maar toch is er een bepaalde functieomschrijving natuurlijk en een bepaalde opdracht die gedaan moet worden. En daar ligt de focus op.
Komt dat ook doordat de groep erachter gewoon een stuk groter is? Bijvoorbeeld Saxion is natuurlijk een stuk groter qua hun aandeel in wat ze doen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat Saxion is inderdaad gewoon een enorme organisatie. Dus daardoor ook misschien automatisch wat logger en wat langzamer. Dus ik denk dat daar nog wel wat te winnen valt, zeg maar.
Ja.
Maar dat zal ook, weet je, ik heb natuurlijk ook, ik weet niet hoe heel Saxion eruit ziet. Dus het is ook maar een bepaald beeld wat ik ervan mee heb gekregen.
En ja, ik heb dus gestudeerd. En ik denk, velen met mij die zien het meer als een fabriek.
Ja.
Dan als echt een.
Ja, precies.
Ja, een plek waar je makkelijk kunt wisselen in wat je leuk vindt en wat je wil doen.
Ja.
Focus ligt iets meer op de kaders en strakke richtlijnen en dat soort dingen.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat herken ik inderdaad wel. Ook vanuit de werknemerskant, zeg maar.
Ja.
Is dat er ook wel. Ja.
Aha. Maar goed. Een paar stappen in de toekomst. Nu zit je hier. Ja, wat ik net al zei, meeste met markers. Ik las het en ik weet dat je heel goed kunt tekenen. En ik weet dat je dat ook hier hebt geleerd.
Ja.
Voor een groot deel volgens mij. En ik probeer het in mijn vrije tijd ook nog wel eens na.
Ja.
Maar toch merk ik dat dat wel een verschil is. En als ik dan de titel Meester met markers lees, wat moet ik me dan in godsnaam mee voorstellen wat mij dan wordt geleerd? Of wat heb ik daaraan? Wat gebeurt er allemaal in die sessie?
Meester met markers is eigenlijk is een van de masterclass die ik geef. Er is nog een andere masterclass die is nieuw. Dat is zakelijk tablet tekenen.
Okay, ja.
Maar meester met markers is eigenlijk de basis voor het visual thinking. En visual thinking is dus eigenlijk een manier van denken om door gebruik te maken van simpele tekeningen, ingewikkelde problemen, hoeft niet eens altijd zo ingewikkeld te zijn, maar om te zorgen dat informatie beter beklijft bij mensen.
Aha.
En daar gebruik je simpele tekeningen tekst bij. Dus die combinatie van de twee. Ik word afgeleid doordat mensen stil te vinden
komen. Ja, er kwam even een gast binnen met een tweetal vragen.
Oké, nice.
Nou, let's go. Die gooien we straks ook gewoon in. Ja. Ja.
Dus bij Meester met Marcus leer je eigenlijk de basis en kom je erachter dat het tekenen eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld is. Wat ik ervaar nu, ik heb deze week moet ik tekenen voor de Stichting Pioneering toevallig. Dat is elke dag van 12 tot 1 hebben zij een soort lunchsessie. En daarvoor hebben ze mij dus uitgenodigd om het hele verhaal wat er eigenlijk verteld wordt, om dat de hele week vast te leggen in dat uur. Zodat je dus eigenlijk één lange praatplaat eigenlijk krijgt.
Juist.
Dus een soort samenvatting van de week. Dus daarbij gaat het dus om de essentie van het verhaal. Want je kunt onmogelijk in een uur alles tekenen wat er gezegd wordt natuurlijk. Mm-hmm. Dus om in dat uur zeg maar alle essentiële dingen eruit te halen en dat op een plaat te zetten.
Dus als ik het goed begrijp, door dat, zoals je zegt, visueel weer te geven, mm-hmm. daar zitten voordelen aan.
Daar zitten voordelen aan, ja. De informatie die blijft veel beter hangen bij mensen.
Okay.
En wat het grote voordeel is, is dat je mensen meekrijgt in jouw verhaal.
Ja.
Dus op het moment dat je iets visueel weergeeft, dan hebben mensen letterlijk hetzelfde beeld voor zich. En dat is heel, heel waardevol. Om weer even de vergelijking met het Saxion te trekken. Daar hadden we vergaderingen van, op de maandag was dat geloof ik, hadden we een vergadering van 1:00 PM tot 4:00 PM of zo.
3 uur lang?
Ja.
Okay.
Volgens mij was het zelfs 3,5 uur. Waarin er gewoon ontzettend veel gezegd wordt. En toen vroeg me ook af van, is het echt nodig? Ik was toen niet helemaal in de positie, vond ik in ieder geval, om te zeggen van, nou jongens, wat zijn we nou met z'n allen aan het doen? Maar ik ben er nu echt van overtuigd dat als je het tekenen daar meer zou inzetten en dingen meer op een visuele manier gepresenteerd worden in plaats van dat er een dik verslag komt, en dan is de focus de hele tijd op die tekening.
Ja.
En die tekening blijft ook staan, want als je naar de volgende slide gaat, dan is de informatie daarvoor weer weg. En als je te veel tekst hebt gebruikt, dan is de informatie ook in je hoofd waarschijnlijk al voor een heel groot deel weg.
Mm-hmm.
Terwijl zo'n plaat, als je die op een flip overhangt, dan blijft het staan.
Dus voor mij klinkt die echt heel herkenbaar. Ik weet nog heel goed dat de PowerPoint-presentaties of presie, whatever, ik heb gezien en waar ik wat van moest opsteken.
Mm-hmm.
Ja, dat blijft er weinig van hangen hoor.
Ja.
Dan kan ik me sowieso lastig dan lang concentreren op iets. En ik bijvoorbeeld, ik lees ook heel traag.
Ja.
Ook omdat ik echt de woorden even moet voelen of zo.
Mm-hmm.
Dat ik echt de betekenis ervan even onthoud.
Ja.
En dan zit het ook in mijn hoofd. Zo leer ik ook altijd dingen. Dat ik gewoon heel rustig langs ga. Sommige mensen schrijven het over. En dan blijft het op die manier hangen. Maar dat is eigenlijk ook wel, nu ik het zo zeg, dat je het in ieder geval op papier zet. Mm-hmm. Dat je het opnieuw visueel ziet. Toch?
Ja, daar komt denk ik ook het idee van mindmapping en dat soort dingen vandaan. Ah, ja. Van het is
dat is een beetje de voorloper, hè?
Ja, precies. Ja, ja, klopt. Ja. Maar je hebt het jezelf natuurlijk nu een beetje geleerd. Gebruik je het in je werk ook?
Jazeker, ja.
En je hebt natuurlijk die, wat had je toen ook alweer, van die...
Ik heb van die stiften hebben gekregen.
Ja, nee, maar ik bedoel, je had ook zo'n lunchsessie.
Ja, we hadden
zo,
toen vanuit mijn werk hadden we met alle collega's binnen de gemeente, alle wijkcoaches en WMO-consulenten en de hele reutemeteut,
mm-hmm.
hadden wij een tea time. En dat was ook een beetje wat jij, vergelijkbaar met wat jij net vertelde.
Ja.
Was 3 keer in een week een momentje. Waar een uurtje werd gepraat, een soort theetijd had je dan.
Ja.
Met bepaalde onderwerpen. Hoe sta je in je werk? Wat vind je belangrijk? Hoe ga je om met privacy? Bla bla, dat soort dingen.
Ja.
En aan mij de taak om dat dan visueel een soort samen te vatten wat je zei.
Ja,
dat was superleuk om te doen. En ik merk dat ik er zelf ook heel van had.
Ja. En hoe reageren mensen daarop?
Goed. Ja, het was wel... ik vond het moeilijk om... zeg maar, alomvattend het samen te vatten.
Okay.
Zeg ik dat goed?
Mm-hmm.
Geen idee. Want wat jij zegt, je kunt niet alles wat gezegd wordt tekenen of opschrijven of in ieder geval weer terug laten komen. Dus dat vond ik wel moeilijk om dat eruit te halen. Maar in principe waren de reacties wel goed.
Dat is het mooie, want als je dat merk ik nu ook bij Pioneering, dat grafisch vastleggen zeg maar, van zo'n presentatie of zo'n gesprek. Is dat de moeilijkheid als je eenmaal dat tekenen onder de knie hebt. Dat tekenen, dat stelt eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel voor. Dat is echt letterlijk gewoon de juiste strepen op de juiste plek zetten.
Ja.
Maar in essentie is het geen zijn het hele eenvoudige vormen. En gaat het veel meer omdat je er een beeld bij hebt.
Ja.
Je
moet het wel voor je kunnen zien hoor.
Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd is het ook zo, om als voorbeeld te geven, vanmiddag ging het over conceptualiseren.
Sorry?
Conceptueel bouwen. Het pioneering gaat over de duurzaamheid in de bouwsector.
Okay.
En het ging over, vanmiddag ging het dus over conceptueel bouwen. Nou ja, dat is natuurlijk een mega vaag begrip, zeg maar. Ja. Terwijl als je daar gewoon iets bij bedenkt van, oké, nou, het is conceptueel en je tekent een huis, want het gaat over bouwen, en je tekent erachter een soort van, weet je, zo'n Erlen Meijer of hoe heet zo'n ding, zo'n...
Ja, zo'n scheikundig dingetje.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en je zet erbij conceptueel bouwen, dan is het conceptueel bouwen. Ja, snap je? Dus dan hebben mensen er al een beeld bij. Dus het hoeft helemaal niet heel ingewikkeld te zijn. En als jij zegt van dit stelt dat voor, dan is dat zo voor de mensen.
Juist, ja.
Dus het is vaak helemaal niet... De moeilijkheid zit hem heel vaak niet in het tekenen zelf. Want als je daar maar vaak genoeg mee bezig bent, het is natuurlijk ook een kwestie van heel veel doen, dan creëer je een soort van visuele vocabulaire. Dus als ik bijvoorbeeld als het over financiën gaat, dan teken ik financiën. Daar heb ik gewoon een beeldje bij, wat ik eigenlijk altijd gebruik om te tekenen. Nou, het kan een biljet zijn, het kan een muntje zijn. Nou, voor mij is het zo'n geldzakje, zeg maar.
Ja, of een spaarvangetje of een...
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat kan ook voor iedereen anders zijn als dat voor jou geld is. Ja, dan en jij zet erbij, nou, dit gaat over het budget. Okay. Ja, ja. Dan is dat zo.
Dat vind ik wel heel interessant hoor, die symbolistische... Ja. Vocabulaire, wat je moet hebben. Dat je bij die zin, op die uitspraak, op die term...
Ja.
Je plaatje hebt, of je tekeningetje hebt.
En dat bouw je langzaam op het moment dat je er veel mee bezig bent. En weet je, je komt ongetwijfeld nog wel eens dingen tegen... dat je denkt van, hoe moet ik dat nou tekenen? Nou, ja. Met Google kom je een heel eind. Dus er zijn allemaal wel trucjes om daar iets voor te verzinnen. Ja. En als je dat dan eenmaal hebt opgezocht... Nou, dan zit dat in je hoofd en dan kun je dat voortaan gebruiken voor. En het verschilt natuurlijk, hè, we hebben het over het algemeen over tekenen dan in een soort zakelijke setting. Dus het zal per sector wel weer verschillen van welke iconen of welke tekeningen vaak naar voren komen. Bij de ene sector. Bij de bouwsector zijn er bijvoorbeeld weer hele andere dan bij de zorgsector.
Ja.
Dus zo zal dat voor iedereen ook anders zijn. Maar daar bouw je daar dus een vocabulaire in op. En dan gaat het eigenlijk vooral nog juist om hoe luister je dan eigenlijk. Dus in zo'n uur kun je niet alles tekenen. Mm-hmm. Maar je kunt wel de truc is om de overkoepelend overheen te luisteren, zeg maar. En de essentiële dingen eruit te vissen en die te tekenen. Ja. En dat is hetgene wat mensen dus ook blijven onthouden. Want als je daarna gewoon een gesprek van een uur lang ik noem maar wat, 20 iconen heb neergezet. En je zet er wat tekst bij. Het gaat ook altijd om de combinatie tekst en beeld. Hè. Het, mm-hmm. hoeft niet alleen maar met beeld te zijn. Dat denken mensen ook vaak van. Het moet helemaal een soort kunstwerk tekeningen zijn. Het gaat heel vaak juist om de combinatie van tekst en beeld. Dus je kunt ook prima erbij zetten wat het dan voorstelt.
Ja.
En toch helpt het als het wordt ondersteund door een beeldje, door een icoon of door een simpele tekening.
Ja. En wat was dan voor jou de grote uitdaging toen je begon met tekenen?
Ja, dat luisteren. Dus je komt er eigenlijk heel snel achter van dat tekenen, daar zit niet de grootste moeilijkheid. Dat zit hem in simpele lijnen zetten. En er zijn allerlei trucjes voor die je dus in die masterclass ook leert van schaduwen en kleuren, hoe je met kleuren moet omgaan. Dus het zit hem, wat de moeilijkheid vooral is dus tegelijkertijd tekenen en tegelijkertijd luisteren, zeg maar.
Want dat is ook, want ik vind er nogal twee dingen eigenlijk. Zeg maar het luisteren en tegelijkertijd ook je tekeningen maken.
Ja.
Of gewoon in alle rust wat informatie voor je hebben.
Ja, van dat is heel anders. Ja,
iets en dan gaan tekenen.
Ja.
Want wanneer ben ik een goede tekenaar? Want ik vind het nog wel lastig. Kijk, ik vind het leuk om te tekenen. En uiteindelijk heb ik wel een soort van mijn eigen steltje of zo.
Mm-hmm.
Of wat handigheid erin. En dan weet je, dit staat wat mooier en netter dan dit. Of dit handschrift bijvoorbeeld is net wat... toegankelijker dan de ander.
Ik denk dat er al een hele belangrijke is dat je je eigen stijl ontwikkelt. Ja, het is natuurlijk super tof, net als dat je, weet ik veel, om dan toch even de vergelijking met kunst te trekken, maar op het moment dat je kan zien van, dat is een Karel Appel, zeg maar. Dat is natuurlijk super tof als jij een tekening maakt. Oh, dat is typisch een Thijs van Gessel.
Zo, ja, dat ging gelijk.
Thijs van Gesseltje.
Niet gek hoor. En Dries Banierink is dit.
Ja, dus op die manier kun je... ik denk dat een hele belangrijke is. Dus dat je je eigen stijl maakt. En die ontstaat denk ik op het moment dat je kunt in zo'n masterclass bijvoorbeeld tips en trucs leren. Maar uiteindelijk, hoe meer je het doet, hoe meer je eigen stijl daarin ontwikkelt.
Kan iedereen het?
Ja, absoluut.
Echt?
Het tekenen kan iedereen. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, ik ben een beetje sceptisch. Niet dat ik niet het vertrouwen heb in mijn medemens. Maar ik ken wel aardig wat mensen die zeggen van... Ik kan niet tekenen, joh.
Ik denk dat iedereen het goed genoeg kan, niet nu misschien, maar dus dat kan leren, zeg maar. Goed genoeg kan leren om het effectief in te kunnen zetten in een zakelijke setting.
Heel interessant.
En ja.
Iedereen heeft inzicht dus, ja, laten we het dan zo zeggen. Ja.
Ja, maar als je aan een groep kinderen vraagt, kunnen jullie tekenen?
Ja.
Dan zegt iedereen ja. Iedereen steekt zijn hand op. Terwijl als je dat aan een groep volwassenen vraagt, zeggen, ja, dat weet ik niet. Omdat mensen er meteen denken van, oh, het moet echt heel mooi zijn. En het moet heel, het moet dan die maken weer de vergelijking met kunst, zeg maar. Het moet echt, moeten echt heel mooi uitzien. Maar dat hoeft dus niet.
Is dat ook een aanname die je vaak krijgt tijdens je masterclass?
Ik denk dat mensen wel, mensen zijn vaak vaak versteld van hoe je dus met de meest basisvormen, dus een rondje, vierkantje, lijntje, puntje, zeg maar, hoe je daarmee al een hele setting kan tekenen.
Wow, ja. Ja, interessant.
Ja, en dus dat nog weer een beetje aankleden met een beetje kleur en een schaduw erachter en zo. En mensen denken al van, wow, dat ziet er vet uit.
Ja, tof. Ja, ik heb het zelf dus een beetje ervaren. Ik heb geen workshop of masterclass hier gevolgd, maar echt een beetje van afkijken en maar gewoon doen.
Ja.
Wat jij ook zegt, je moet het gewoon heel veel doen en dan uiteindelijk leren ervan. Ja, en ik vind het ook tof dat ik het nu een beetje in de vingers krijg. Ja.
Ja.
Ik had ook niet verwacht dat het me op deze manier zou lukken.
Nee, en de reacties zijn leuk. Ja, op het moment, toch? Dat is heel vet. Dat vind ik echt. Dat vind ik. Ja. Want ik merk het ook wel. Was ik in het begin nog wel vatbaar voor. Van op een gegeven moment is het natuurlijk een soort van normaal voor jou dat je dat dan op die manier tekent. Dus dan ben je. Ik was in ieder geval nog wel eens in staat om een beetje down te graden. Zo van, wat stelt het nou voor, weet je wel? Ja. Dat je dan eenmaal het systeem door begint te hebben van, nou ja, zo ingewikkeld is het eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar voor andere mensen is het heel vet. Het ziet er gewoon tof uit. En ze hebben een hele beeldende herinnering aan een vergadering of aan een presentatie of wat dan ook.
Ja, ik denk ook zeker dat het bereik van deze methode nog veel groter kan.
Ja,
zeker. Dat veel mensen hier wat aan kunnen hebben. Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, en met name denk ik in grote organisaties waarin dus heel veel wordt gewerkt met lange verslagen en lange presentaties met veel te veel tekst erin. Ik denk dat daar ontzettend veel te winnen valt. Dat als mensen in vergaderingen en misschien wel echt als team of zo, weet je wel, dat je echt als team dat leert als een vaardigheid, dat je dat toepast, dat je veel efficiënter werkt.
Ja.
Kost veel minder tijd.
Want over het toepassen alleen, want ik zit dan nu met het tekenen in mijn hoofd en wat kan ik eraan hebben? Eigenlijk kan ik het ook op veel verschillende manieren dus toepassen. Ik kan het live meetekenen. Mm-hmm. Ik kan achteraf meetekenen.
Ja.
Met als doel om het voor mezelf heel te krijgen. Met als doel om het voor mijn collega's heel te krijgen. Of voor mijn cliënten.
Ja.
Of dus dat is eigenlijk breder dan ik dacht ook trouwens.
Ja, ja. Dat klopt. Je kunt inderdaad, inderdaad wat je zegt live meetekenen als een soort van visueel verslag dus.
Ja.
Dat wordt ook wel graphic recording genoemd en visual notes en dat soort dingen. Dus dan gaat het inderdaad over van je weet in de basis een beetje waar het over gaat, maar voor de rest is het gewoon luisteren wat er gebeurt en dat teken je mee. Mm-hmm. Je kunt het inderdaad in een 1-op-1 sessie of in een gesprek of zo heel goed gebruiken. Dus door dingen uit te tekenen. Het is een beetje dat met het systemisch werken eigenlijk.
Ja.
Dus daar lijkt het wel een beetje op wat dat betreft. Want je maakt dingen meteen heel beeldend. Ja, en het is inderdaad mensen meenemen in een bepaald idee. Als je een tof idee hebt, of dat nou voor je bedrijf is of voor je gezin, kun je het ook gebruiken natuurlijk. En je hebt iets wat je wil pitchen als het ware. Nou, je maakt daar gewoon, je denkt dat uit. En dat hoeft dan dus niet allemaal snel. Maar je denkt dat goed uit van hoe ga ik dat visueel maken? Hoe neem ik mensen mee als een soort van storytelling eigenlijk? Van nou, hier staan we nu en daar gaan we naartoe. Nou, hoe gaan we daar komen? Nou, daar kun je eigenlijk al iets bij voorstellen. Een soort van roadmap van, wat is die stip aan de horizon? Nou, dan heb je al een beeld eigenlijk.
Ik denk ook dat het een voordeel is. Stel dat je met een tekening inderdaad je pitch of zo geeft. Of je wil iets overbrengen naar de groep waarvoor je het doet.
Ja.
En je houdt het praatje tegenover 10 mensen. En je doet het met een labtekst of een PowerPoint. Dat al die 10 toch een net andere beeld bij hebben wat je hebt verteld. En ik denk als je het gaat tekenen, dat echt mensen letterlijk hetzelfde beeld in hun hoofd nog hebben.
Want mensen denken heel vaak als ze in een vergadering zitten dat ze het over hetzelfde hebben, maar heel vaak is dat helemaal niet zo. Ja, dat is echt waar.
Ja, dat klopt.
Ja. En die lullen totaal langs elkaar heen misschien.
Ja, dat kan en, toch en wel verfrissend zijn.
Door dat visueel te maken, kan dat haast niet meer, zeg maar.
Ja. En hoe heeft het tekenen jou geholpen in je persoonlijke ontwikkeling?
Oeh, goeie vraag.
Want ik vraag dat, want in het begin hadden we het erover, je moest toch een beetje je weg vinden in wat vind ik nou leuk en waar ga ik me op focussen. Uiteindelijk komt daar iets uit. Is daar een link te leggen met het tekenen zelf? Of met wat er nog komen gaat in de toekomst?
Nou ja, in die zin wel. Dat ik denk ik, toen ik hier kwam, wat ik al zei, van ik was wel redelijk zoekende in van wat vind ik nou tof. En waar we het in de podcast, die nog moet komen trouwens, met Remco Klaas, ook, toen heb ik dat ook al even genoemd. Maar is dat je er dan met dat tekenen, heeft zich heel langzaam opgebouwd. Gewoon, en dan kom je erachter van, het is gewoon een kwestie van doen, zeg maar. Mm-hmm. Dus gewoon dingen proberen. En dat is denk ik wel een beetje de essentie, ook met dat tekenen. Van mensen voelen een soort van drempel om te beginnen met het tekenen. Totdat je een beetje dat systeem dus begint te zien en erachter komt dat tekenen helemaal niet zo heel moeilijk is. En dat is in het leven natuurlijk ook een beetje zo.
Ja,
het gaat gewoon om dingen doen.
En je gaat op je bek.
Ja, precies. En dan kom je er wel achter of het... En nou zeg ik het alsof dit gewoon standaard practice in mijn leven is. Dat is ook niet weer zo. Maar ik heb daarin denk ik wel stappen gemaakt.
Zeker.
En dit was wel de basis daarvoor, zeg maar. Ja. Ja.
Als ik die vraag voor mezelf zou moeten beantwoorden, dan heeft het teken mij inderdaad ook geholpen. Alleen al door gewoon te doen. Want weet je nog dat we in het oude pand aan zaten boven... Mm-hmm. En toen had ik net het etuietje gekregen.
Ja.
En toen op zo'n groot blad waren we ook een beetje aan nadenken over de podcast. Ja, en ik was nog een beetje nieuw en alles. En toen wilde ik dus beginnen. En toen zocht ik eerst een potlood. Van dan kan ik het nog weghalen.
Ja,
en
precies,
heel voorzichtig, weet je wel. En weet je nog wat je toen tegen me zei?
Nee.
Was dat echt op zo'n groot... Ja, die je boven ook hem net gezet. Die grote...
Ja, die pinwanden, zeg maar.
Juist die. Mm-hmm. Hij zegt, pak gewoon een stift. En als je het fout hebt, dan begin maar gewoon opnieuw.
Ja.
En ik had dus een vel papier voor me van 4x5 meter. En ik dacht, begin opnieuw. Dat kan toch helemaal niet?
Nee.
En dat kan dus wel.
Ja,
dus dat voor mijzelf denk ik van, ja, juist.
Ja, precies.
Ook als ik nu anderen spreek over tekeningen die ik maak af en toe. Mm-hmm. En ze willen ook beginnen en ik ga samen met ze wat tekenen. Als ik iemand aan een potlood zie pakken, dan denk ik gelijk, nee, weg ermee.
Ja,
begin maar gelijk met de stiften, begin gelijk maar gewoon hard drukken en niet voorzichtig.
Gewoon gaan.
Ja, gewoon gaan.
Ja,
ja, nice. Vet. Hey, en waar ik ook wel benieuwd naar ben, hè? Is het voor jou ook een soort vorm van het uiten van iets?
Ja, ik denk het wel.
Want teken je ook wel eens gewoon voor jezelf dan?
Ja, dat doe ik nu wel steeds meer. Omdat ik, dat komt nu vooral omdat ik me er verder in wil ontwikkelen, zeg maar. Dus ik wil gewoon waar we het ook in het begin over hadden. Van voor mij ligt, merk ik dat mijn focus wat meer op de tekenen komt. En dan wil ik ook daar verder in groeien, zeg maar. En er valt altijd wat te leren, denk ik. Wat was je vraag ook alweer?
Ja, of het te linken is aan het uiten van iets. Want ik weet ook dat je piano speelt onder andere en dat je vet muzikaal bent.
Ja.
En dat heeft ook wel meerdere, doelen zou ik bijna niet zeggen, maar meer van meerdere manieren om het toe te passen op iets. Kijk, soms ik speel ook een beetje piano en dan vind ik dat heerlijk om soms gewoon even te doen.
Ja.
Soms heb ik ook echt een doel dat ik even mijn hoofd ergens op wil focussen of zo. En ik denk dat heb ik met tekenen ook wel. Hè.
Ja,
snap je die linken
mee? Ja, oké. Ja, dat heb ik sowieso al. Van ik merk dat ik het tekenen ook voor heel veel dingen in mijn privéleven, zeg maar, gewoon gebruik om dingen een soort van helder te krijgen. Een klein voorbeeld is, ik heb toevallig vandaag officieel een busje gekocht samen met mijn vader en moeder.
Fantastisch, wat voor busje?
Ja, een Peugeot Boxer.
Zo.
Ja.
Ah,
flinke unit. Maar die gaan we dus ombouwen als camper.
Keihard.
Nou, en daar heb ik dus dat ook voor gebruikt. Want ik heb van tevoren... We doen dat dus samen met mijn zus en een vriend. En ik heb gewoon een tekening gemaakt. En ik ben gewoon begonnen, zeg maar. Van, nou, hoe moet het ding er dan ongeveer uitzien? Waar moet hij allemaal... Aan welke eisen moet hij voldoen, zeg maar? Nou, wat voor model zoeken we dan? En daar heb ik gewoon één plaat van gemaakt. En die heb ik gewoon rondgestuurd aan iedereen. Van, nou, kijk er maar eens naar.
Ja.
Nou, het is echt gewoon te gek. Want je hebt alles wat in je hoofd zit, zeg maar, heb je gewoon op papier. Ja. En dat is ook, denk ik, het toffe wel van het tekenen. Van het dwingt je om je gedachten te ordenen. Want voordat je dat hebt gedaan, kun je het niet op papier krijgen, zeg maar. Je moet eerst helder hebben wat je wil tekenen. Dus daar moet je eerst over nadenken. Dus het dwingt je op die manier om je gedachten een beetje te structureren.
Juist. Ik denk dat dat een hele mooie is.
Dus in die zin gebruik ik het ook wel veel in mijn persoonlijke leven, ja.
Ja.
Steeds meer.
Nice.
Ja.
Wat zijn verder je toekomstplannen? Naast het ombouwen van de Peugeot Boxer?
Ja, de wereld rondreizen met de camper.
De wereld zien.
Ja. Nee, ik wil graag heel graag dat tekenen verder ontwikkelen.
Ja.
En wat ik zeg, het is nog een relatief kleine wereld. In Duitsland wordt het veel meer gedaan dan in Nederland ook. Dus ik denk dat er nog wel heel veel te leren valt voor mij. Ja, en dat wil ik graag ontdekken. En het zou natuurlijk vet zijn als je een soort van pionier wordt, zeg maar, op dat vlak. En het is dus wel groeiende, maar en dat vind ik ook heel tof om te merken. Dus steeds meer. Er komt ook steeds meer behoefte aan, zeg maar. Dat merk je vooral ook. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met deze tijd en de hoeveelheid prikkels die mensen krijgen, zeg maar, op een dag.
Ja.
Dus daar helpt dat tekenen natuurlijk heel erg bij.
Ik vind het super interessant. Ries, ik wil je super erg bedanken. Ik ga je volgen.
Ja, ook bedankt.
En we be in touch.
Yes.
Ja?
Volgende seizoen, ja zeker. Ja.
Nice. Super, dank je.
Yes.
Lekker man.